is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar. Om te beginnen, in Amerika zijn ze natuurlijk volop aan het voorbereiden voor het Space Symposium over een paar weken. En dat gaat dus gebeuren op een cruiseschip in de Golf van Mexico. En nou worden de amateurs gewaarschuwd van pas op, dat schip vaart onder Panamese vlag. Dus als je met je radioapparatuur actief wil gaan worden op dat schip, moet je wel even de goede licentie regelen, anders gaat dat niet door. Nou ja, dat soort problemen. Maar verder lijkt dat wel een aardige bijeenkomst te worden zo op een cruiseschip. Dat is weer eens wel anders dan alleen maar in een saaie zaal ergens. Een aantal berichten die we al gehad hebben, namelijk dat de Straight Key Night op 1 januari dus vervangen wordt door de AMSAT CW Activity Day. Alle mogelijke CW met alle middelen die je maar hebt op alle amateursatellieten welkom op 1 januari 24 uur lang. Elke satelliet die actief is mag je daarbij gebruiken. Een paar weken geleden de Chinezen dus hun tweede ruimteschip, of ruimtestation eigenlijk, gelanceerd, Tiangong 2. Dat is het tweede experimentele ruimtestation. Het volgende wordt dan het definitieve, over 2 jaar als het goed is. Nou, dat station is inmiddels na wat manoeuvres in zijn gewenste baan terechtgekomen. De verschillende experimenten aan boord die zijn stuk voor stuk ingeschakeld. Dus alles werkt, gaat helemaal goed. Hij wordt ook gezien. Het is natuurlijk niet zo'n heel groot station. Ten opzichte van het ISS is hij natuurlijk veel zwakker. Maar toch is hij met blote oog wel te zien tijdens passages. Als die hoog genoeg komt. Ja, helaas zit hij natuurlijk met een lage inclinatie een beetje laag voor ons in het zuiden. Maar misschien lukt dat ook nog wel. Nou is het dus wachten op de komst van de eerste bemanning. En die zou in de komende weken ergens moeten gaan komen, die lancering. Er worden 2 data genoemd, 11 oktober en 17 oktober. Allebei niet zeker. En dan zou dus de lancering moeten komen van Shenzhou 11 met een 2-koppige bemanning. Die dan naar het nieuwe ruimtestation Tiangong 2 vertrekt voor een verblijf van 30 dagen. Dan wordt er van alles geëxperimenteerd in het station, is het idee. Nou, we zullen zien. Dan hebben we 3 weken terug de problemen gezien met een Falcon 9 raket van SpaceX op Cape Canaveral, lanceerplatform 40. Dat was een flinke explosie natuurlijk. De raket en de payload gingen helemaal verloren. Sindsdien zijn ze natuurlijk gaan onderzoeken wat het probleem nou precies was. Dat viel niet mee. Omdat het zo heftig was, is er heel weinig bewijsmateriaal te vinden. Ze hebben alle telemetrie en andere meetgegevens die beschikbaar waren van de raket en van het platform eromheen verzameld. Dat waren wel heel veel kanalen, totaal 3000 datakanalen die ze hebben weten te verzamelen. Maar alles bij elkaar duurde het probleem vanaf het moment dat het begon totdat de telemetrie verloren ging, maar 93 milliseconden. Oftewel minder dan 1/10 seconde. Dus dat is niet veel, of niet zo lang. Hè. Het is wel een hoop data en al die parallele kanalen, maar het was toch niet zoveel. Nou, ze hebben dus flinke problemen gehad om dat goed te onderzoeken. Maar intussen denken ze te weten waar het probleem ontstaan is. Namelijk in een supergekoelde helium systeem bij de vloeibare zuurstoftank van de tweede trap. Daar moet een flinke scheur of zo ontstaan zijn in dat heliumsysteem en daardoor is dat geklapt, zeg maar. Met als gevolg dat er een, ja, een soort kettingreactie ontstond. De vloeibare zuurstoftank ging daardoor ook scheuren en ontplofte ook meteen. En ja, toen ging van het een naar het andere. Alle brandstoftanks die allemaal helemaal volgetankt waren vanwege de test, die zijn allemaal dus geëxplodeerd. Ja, nou, met zo'n volgetankte raket, dat kun je je voorstellen, dat geeft wel even een dreun. Nou, dat is helemaal misgegaan. Maar er is natuurlijk ook veel schade aangericht op het platform en de directe omgeving, maar iets verder weg viel het allemaal wel mee. Dus het hele gebeuren met voorraad tanks, zeg maar, van vloeibare zuurstof en kerosine en zo, die zijn allemaal ongeschonden, dus dat valt wel mee. Maar in de directe omgeving van de raket moet er heel wat gerepareerd worden. Het lanceerplatform is dus voorlopig even niet meer te gebruiken. Gelukkig heeft SpaceX nog een paar andere mogelijkheden. Ze zijn ook al een tijdje bezig met het opbouwen en lanceergereed maken van een lanceerplatform op Kennedy Space Center. Een van de twee platforms die vroeger voor shuttle lanceringen werden gebruikt. Lanceerplatform 39A zal dus in de toekomst door SpaceX steeds gebruikt mogen worden. Maar dat is nog niet zover dat het al klaar is. Maar dat gaat wel komen. Verder hebben ze natuurlijk nog een lanceerplatform in Californië. Of Vandenberg Air Force Base. Maar ja, daar hebben ze de afgelopen week ook weer een flink probleem gehad met natuurbranden in de omgeving. Dus ook dat platform is even niet bruikbaar, maar dat zal binnenkort wel opgelost zijn. Dus ja, SpaceX even wat problemen en wat vertragingen. De Atlas V lancering die dus klaar stond op Vandenberg Air Force Base moest dus ook uitgesteld worden. Betekent dus allerlei vertragingen in de lanceringen van SpaceX. En ook die WorldView 4 met een aantal satellieten erbij, dat is even al uitgesteld. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar op redelijk korte termijn, begin oktober of zo, hopen ze daar weer te kunnen gaan lanceren. En verder denken ze in uiterlijk in november het hele lanceerschema weer op orde te hebben. En dat is wel fijn dat het redelijk snel weer op gang kan komen, want ze hebben natuurlijk grote plannen met lanceringen en daar zitten er ook bij die voor ons interessant zijn. Zoals de lancering van Astrohal 2, de geostationaire satelliet uit Qatar, waar ook twee amateurpakketten in zitten waar Amsat-TL bij betrokken is. En wat dus gaat betekenen voor ons de eerste fase 4 satelliet, een geostationaire amateursatelliet, dus fase 4A. En die lancering was eigenlijk gepland voor dit najaar. Er was al eerder bekend geworden dat die lancering uitgesteld werd naar volgend voorjaar, eerste kwartaal van 2017. Maar met al de problemen met vertragingen bij SpaceX zou dat wel eens kunnen betekenen dat ook SOHAL 2 vertraagd moet worden naar later volgend jaar. Misschien wel het najaar of nog later. Dus dat betekent dat we nog een jaartje moeten wachten misschien. Voordat we dus met die geostationaire experimenten kunnen beginnen. Is niet zeker, maar SpaceX doet natuurlijk zijn best om alles weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. Dat is duidelijk. Intussen zijn er natuurlijk ook andere satellieten die voorbereid worden. CubeSats aan alle kanten. De NASA is van plan met een programma met verschillende satellieten dus naar de maan te gaan. Gecombineerd met hun Orion-programma. En bij die eerste lancering willen ze ook de nodige kleine satellieten meenemen naar de maan, die daar dan in een baan om de maan komen. Of misschien ook landingen willen uitvoeren. Zo zijn er wat universiteiten bij betrokken, zoals Cornell University, met een CubeSat met water als brandstof. Die zal dan met elektrische energie dus worden gesplitst in waterstof en zuurstof, die ze dan kunnen gebruiken als brandstof. Dat is wel handig, want dan is water in ieder geval een veilige brandstof die makkelijk meegenomen kan worden in de lancering zonder bang te zijn dat er iets fout gaat. Maar die satelliet bestaat eigenlijk uit twee helften die gesplitst worden en dan allebei in een baan op de maan moeten komen en allerlei metingen moeten gaan doen. En dat is één van de, hè. Er zijn nog meer satellieten in die richting die iets moeten gaan doen. Goed, verder zitten we natuurlijk te wachten op de lancering van een grote raket PSLV in India, de C-35 missie. Dat gaat morgen vroeg gebeuren als alles goed is, om 5:42 onze tijd, maandag de 26e, de lancering van die raket met 8 satellieten erin. En 2 daarvan die zijn interessant voor ons. Misschien 3, maar in ieder geval 2. Eén daarvan is ALSAT-1N. Er gaan 3 ALSAT-satellieten mee, maar vooral die 1N is voor ons interessant. Want dat is van het ALSAT-Nano-project. En die CubeSat, een 3-unit CubeSat, die zal ook amateurspullen gebruiken voor de downlink onder andere. Die satelliet is ontwikkeld door Algerijnse studenten samen met Surrey Space Center in Engeland. En ook met medewerking van andere instanties zoals de UK Space Agency en zo. En dat is de eerste satelliet dan voor Algerije die vooral gebruikt wordt voor educatieve zaken en aanverwanten. En die zal ook op amateurfrequenties dus actief gaan worden. Dus een hoop gepubliceerd inmiddels over die satelliet. Hij moet, even kijken. Ja, het wordt dus standaard 3-unit CubeSat. Baanparameters zijn, althans voorlopige parameters zijn bekend geworden. De telemetrie die hij uit gaat zenden is bekend. Het format en zo. Hij zal VHF uplink krijgen en 70 centimeter downlink. Verder komen er dus 3 experimenten in uit Engeland. Die mee mogen liften, zeg maar. Eentje is een een grote staaf die uitgeschoven kan worden, uitgedraaid kan worden naar 1,5 meter lengte. En daar zit dan een magnetometer aan en sensoren voor stralingsdetectie, RAD-VETS, dus Radiation Sensing VETS. Dat is een van de Engelse experimenten die mee kan. Een tweede is een CCD payload met enkele camera's, C3D2. En een soortgelijke imager is ook meegevlogen met UCube 1. En die zal dus gebruikt worden voor allerlei camerabeelden in groot veld of meer smal veld, dus meer tele, zeg maar. En een van die camera's moet ook dan de staaf kunnen zien die als die uitgeschoven is om te kijken of dat goed gegaan is. Verder is er geen verband tussen die experimenten. En het derde experiment is een dunne film zonnecel experiment waarmee ze willen gaan kijken hoe dat allemaal functioneert. Verder wordt geprobeerd de satelliet natuurlijk ook in stand te regelen. Dus ze hebben een standbepaling en standregelsysteem aan boord. Een voedingssysteem natuurlijk met zonnepanelen en batterijen en zo. En verder radioapparatuur. De strandceiver, hetzelfde soort radioapparatuur die ook in het strand is toegepast vroeger. De nodige mogelijkheden voor telemetrie en zo. En dan komen we dus ook op de mogelijkheden voor ons. De downlink moet komen op 437. Ja, er wordt gezegd 650, maar zelf zeggen ze dat het 437.646 is. 9600 bits per seconde. FSK met ongeveer 1 watt maximum output. Maar dat kan een beetje minder zijn als je alle verliezen meetelt van kabels enzovoort. Het is een soort HDLC formaat. Niet precies, wijkt een beetje af vanwege de mogelijkheden. Verder wordt precies bekendgemaakt hoe de telemetrie eruit ziet. In principe krijg je data blokken elke 15 seconden, maar die tijd ertussen kan oplopen afhankelijk van de batterijspanning. Als de batterijspanning te ver terugloopt, dan wordt die tijd steeds langer, automatisch bijna. En dan kan het zelfs gebeuren bij lage batterijspanning dat de telemetrie-uitzendingen 540 seconden van elkaar afzitten, dus maar 9 minuten. Maar ja, goed, verder allerlei telemetrie-informatie, batterijen, stromen, spanningen, temperaturen, de bekende dingen die je mag verwachten in de telemetrie. Alle informatie is beschikbaar. Aan het eind van de missie willen ze hem veiligstellen, zeg maar. Ze willen zorgen dat er dus geen uitzendingen meer blijven komen waar je niks meer mee kunt. Dus dan wordt er echt gezorgd dat de batterij leeg is en alles uitgeschakeld is en dat hij niks meer doet. Ze willen zelfs met de standregeling nog zorgen dat hij in een zodanige stand komt dat hij maximale wrijving ondervindt en dus relatief snel naar beneden zal gaan komen. Maar zeker op het eind is hij dus voor amateurgebruik nog heel lang te volgen, is het idee. Dat is allemaal over de Algerijnse Alsat-1N. En de andere satelliet die morgen vroeg dan ook gelanceerd wordt, die voor ons leuk kan zijn, is Pratham. Een satelliet uit India van een instituut in Bombay. En die moet ook wat metingen gaan doen, vooral dus elektronendichtheid in de ionosfeer ter hoogte van waar die zit. Het is geen CubeSat in dit geval, die is iets groter. 30 bij 33 bij 46 centimeter, ruim. En ook ruim 10 kilo aan massa. Dus daar zit wat meer spul in. Die moet op 2 meter gaan zenden, 145,89 met CW telemetrie. Wel lekker snel, 35 woorden per minuut. Output, als het goed is, 23 dBm, oftewel 200 milliwatt. Er is ook een telemetriebaken met andere data. Met 1200 bits per seconde FSK, AX25. Met 60 milliwatt, dus niet zo'n hele sterke zender. En die moet komen op 437.455. Maar omdat die data eigenlijk vooral bedoeld is voor het grondstation zelf, zal die in principe alleen boven India worden ingeschakeld. Maar omdat er ook een universiteit in Frankrijk bij betrokken is die gevraagd hebben of ze ook die telemetrie mogen ontvangen, zal ook die downlink regelmatig ingeschakeld zijn boven Europa, zodat die downlink vanuit Frankrijk ontvangen kan worden. Of in Frankrijk. Dus op die manier hebben wij dus ook de kans om die satelliet hier te horen. Verder gegevens, niet al te veel. Het is een satelliet met allemaal monopolen, antennes. Hij heeft ook GPS, magnetometer, zonnesensoren, magnetorkers en dat soort zaken. De lancering zou dan zo'n 670 kilometer moeten gaan, polaire baan. Lancering over 7 uur en 10 minuten vanaf nu. Dus we zullen zien. Het is dus een polaire baan, zonsynchrone baan. En die komt dus makkelijk binnen ons bereik, zullen we zeggen. Nou, we zullen zien. Verder komt de RSGB-conventie 7 tot en met 9 oktober met weer de nodige satellietpresentaties. Misschien wel leuk om te volgen. Ook is de BATC-conventie dit weekend geweest. Alles was live te volgen, ook op internet. Met ook weer een presentatie erbij over amateursatellieten en dan vooral over SOHAL 2, omdat daar dus ook mogelijkheden in komen voor amateurtelevisie. Die 8 MHz brede relais voor DATV experimenten. Nou, daar wordt nog een heel gedoe, omdat natuurlijk heel veel verschillende normen bestaan intussen. DVB-S of DVB-S 2 wordt nu gepropageerd, maar er zijn ook andere systemen, QPSK en noem maar op, die ook interessant kunnen zijn om toe te gaan passen. En verder allerlei soorten andere zaken die geconfigureerd moeten worden, waarbij allerlei voor- en nadelen zijn. En er is dus nog helemaal niks bekend van normen. Dus ook de gebruikte bandbreedte, die kan heel variëren van 1 MHz tot wel 8 MHz. Maar ja, als je 8 MHz pakt, dan heb je maar één signaal in de hele band. Dat is niet zo handig, dus ja, daar moeten ze nog allemaal afspraken over gaan maken, hoe dat eruit moet komen te zien. Even kijken. Dadelijk komen we hier nog op. Ja. Oscar 7, die zal over een paar dagen in een periode komen dat hij constant in het zonlicht zit. Dus nu in de afgelopen maanden was hij steeds elke omloop even in de schaduw van de aarde, waardoor hij resette en elke keer daardoor in mode B terecht kwam. Maar dat is nu afgelopen, waarschijnlijk vanaf de 28e, hangt er vanaf wie je moet geloven, verschillende programma's geven verschillende resultaten, maar vanaf de 28e mag je zeggen dat Oscar 7 elke omloop continu in de schaduw zit. En dat betekent dat de timer aan boord weer gewoon kan functioneren en daardoor de satelliet elke dag zal omschakelen tussen mode A en mode B. Dus dat geeft weer wat nieuwe mogelijkheden als je mode A weer eens wil gebruiken. Ja. Overigens nog even terugkomend op die lancering vanuit India. Daar zitten dus in totaal 8 satellieten in. 2 daarvan, die Alsat 1N en Pratham, die hebben we dus over gehad. Die kunnen we gaan ontvangen. Maar daar zit ook CanX7 in. Een Canadese kleine satelliet. En Jan PNL SAT die meldt even van, die gaan we dus misschien ook even maar in de gaten moeten houden. Want het zou kunnen dat die toch actief gaat worden op 70 centimeter. Net als zijn voorgangers, CanX4 en 5. Dus wie weet, misschien interessant om in de gaten te houden. Ook, ja, verder zijn er dus wat baanparameters beschikbaar voor die satellieten. Voorlopig zijn natuurlijk en zeker niet heilig zijn, zullen we maar zeggen. Goed, verder hebben we de lancering naar het Space Station van de nieuwe bemanning. Die had op de 23e moeten plaatsvinden. Maar toen werd er dus een technisch probleem ontdekt in Soyuz MS-2 op Baikonur bij wat laatste testen. Er zat een kortsluiting in de en de landingsmodule bleek. Na een heel lang zoeken en heel moeilijke testen en zo zijn ze erachter gekomen dat er een kabel ergens heel diep in die module zat waar een kortsluiting in zat die een klein brandje heeft veroorzaakt in die kabel. Het lijkt erop dat er een te scherpe buigradius werd gebruikt en daar ging iets niet goed. Nou, die kabel hebben ze eruit gehaald, nieuwe kabel laten komen en die zijn ze nu in aan het bouwen. En ja, dan moet dus het hele spul weer uitgebreid getest worden, want ze willen natuurlijk niet dat er nog meer gekke dingen in zitten. Nou komt de vraag, wat gaat er gebeuren met de lancering? Er was al sprake van dat ze een volgende Soyuz-capsule zouden laten komen. De huidige waar het over gaat is nummer 732, maar 733 was ook al bijna klaar. Want die zou in november gelanceerd moeten gaan worden. Ja, en nou zaten ze al over te denken om die dan maar te gaan gebruiken, zolang de problemen met nummer 732 nog niet opgelost waren. Maar nu lijkt het erop dat ze toch wel redelijk snel alles goed kunnen krijgen. En dan proberen ze de lancering zo snel mogelijk te organiseren. Misschien op de 19e of 20e oktober al. Er is een venster tussen de 12e en de 20e, dus dat zou dan mooi passen. Als ze rond die tijd kunnen lanceren. Als het dan niet lukt, dan moeten ze wachten tot een volgend venster. Dat start op 1 november. Dat heeft te maken met de baan van het Space Station en de hoogte en de stand ten opzichte van Baikonur enzovoort. Dus dat geeft even wat gedoe. Een probleem daarbij is ook dat er nog een Progress-lancering gepland was in die periode. En nou is even de vraag wat daar dan mee moet gaan gebeuren. Of die dan ook uitgesteld moet worden of niet. En ja, misschien kan dat toch ergens ingepast worden. Even gedoe. Nou. Afwachten wat daar gaat gebeuren. Goed, dan even de AMSAT satellietoverzicht. NewSat 1 uit Argentinië met aan boord Lucex, het experiment van AMSAT Alu. Die zat er al een tijd aan te komen dat het amateurpakket eindelijk ingeschakeld zou worden. Nou, dat is een paar dagen geleden gebeurd. Dus je zou nu het relaisstation moeten kunnen gebruiken. Het is al gehoord eergisteren. En nou afwachten of het echt bruikbaar wordt. Dan U-Cube 1 is volop actief. Lilaxa 2 is nou niet elke dag, maar meestal wel beschikbaar tegenwoordig. Met het relais. Oscar 7, zoals verteld, die doet het goed. Mode B, maar over een paar dagen gaat hij weer wisselen tussen A en B. Oscar 29 doet het goed. XW2A, 2C, 2F operationeel. Oscar 44 af en toe met packet te gebruiken. Oscar 50 met FM doet het prima. Oscar 73 s'avonds en in het weekend te gebruiken. Hij is vanavond alweer teruggeschakeld naar de niet-amateurmodus, zeg maar. Hè, dus alleen telemetrie. Oscar 85 doet het prima. Oscar 84 met DigiPeter en PSK 31 en het Space Station alleen APRS op 2 meter. Dan is, even kijken, ja, er is er een open dag bij ESTEC op 2 oktober. Als je daar naartoe wil, moet je je wel aanmelden. Het is gratis, maar ze willen toch dat je op tijd aanmeldt, anders kun je geen kaartje krijgen, want er is maar een beperkt aantal mensen wat binnengelaten kan worden. En er zijn er al heel veel die zich gemeld hebben de afgelopen tijd, dus misschien ben je al te laat, maar je kunt het proberen. Verder in het Space Station heel de drukte met wetenschappelijke experimenten, heel veel medisch onderzoek en dergelijke. En verder wordt er voorbereid op het vertrek van een Progress ruimtevrachtschip van de Russen met afval binnenkort. Ja, en dan nieuwe lanceringen zitten er dus aan te komen. Een nieuw Soyuz, als het goed is binnenkort. Ook een lancering weer van een Cygnus ruimtevrachtschip met een Antares raket. Dat is heel lang geleden, want de vorige die was dus ontploft. En dan moesten ze heel veel onderzoeken en veranderen en doen. Intussen hebben ze een nieuwe versie van die Antares raket gemaakt, Antares 230. En die gaat dan nu zijn eerste lancering meemaken. Het is gepland op 10 oktober. Dus dan is het idee dat er een Cygnus weer vertrekt met vracht naar het Space Station. Samen met weer een aantal CubeSats uit de Lemur 2 serie. Ja, en verder dus een progress rond de 20ste, maar dat kon wel eens uitgesteld worden. En verder dan de WorldView 4 lancering met een aantal CubeSats met de Atlas 5 vanaf Californië, maar dat is nog niet bekend precies wanneer dat moet gaan gebeuren. En dan vanuit China dus de lancering naar hun space station. Dus er zit heel wat aan te komen binnenkort. Nog wat verwarring wanneer nou precies welke lancering is, want er zijn er alsmaar aan het schuiven. Maar we zullen zien. En dan hebben we dus op 30 september de landing van Rosetta op de komeet Churyumov-Gerasimenko 67P. Na een lange tijd daaromheen gecirkeld te hebben en Philae uitgezet te hebben op de komeet. En Philae is ondanks overigens weer teruggevonden, is een foto van gemaakt, ze weten precies waar die zit. En dan gaan ze proberen Rosetta daar niet al te ver vandaan ook te laten crashen. Nou ja, het wordt een landing die niet zo bedoeld was, maar ja, misschien lukt het. Hij zal wel een paar keer terugbutsen, zeg maar, hè. Een aantal sprongen maken, maar uiteindelijk moet Rosetta daar dus landen en wat er dan nog van overblijft is de vraag. Maar ja, tot het laatste moment blijft hij interessante data uitzenden. Hij zit er nu al heel dicht langs te vliegen met hele mooie foto's die dan van heel dichtbij gemaakt kunnen worden en allerlei metingen. Metingen van gassen die uitgestoten worden vanuit de komeet en zo. Allemaal heel interessant. Ja, dan zijn we zo een beetje rond.